Goedemorgen broers en zussen. Ik heb een
vervolgstukje voor de bergreden. Dat staat in Matthäus 6, vers 19 tot 24. Het zal misschien een iets andere vertaling zijn of dat ik gewend ben van Paten. Ik heb de ESV gepakt. Ik kan het niet in het Engels voorlezen, het gaat wel in het Nederlands zijn. Niet erg, hè? Matthäus 6, vers 19 tot 34 zegt: verzamel geen schatten voor jezelf op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor jezelf in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog gezond is, laat heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog slecht is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen aan het geld. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd voor uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding? Kijk naar de vogels van de lucht, ze zaaien niet en maaien niet. En verzamelen niet in schuren, uw hemelse vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd zijn 1 uur aan zijn levenstijd toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten of wat zullen we drinken, of waarmee zullen we ons kleden? Want naar al deze dingen streven de afgodendienaars. Uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen. Tot zover het laatste stukje, blijkbaar uit Matthäus 6. Ik had eerlijk gezegd nog maar juist de titel gelezen, bezorgdheid. Ik peesde, waarom nu? Ik peesde dat je eigenlijk ieder moment dat kunt zeggen, waarom nu? 2 weken geleden haalde Luc nog aan dat het voor binnen enkele maanden ging zijn. Blijkbaar zijn het enkele weken. Het is er een beetje rapper op verwacht. Nog voordat ik in de kliniek belandde, voor een ingreep te moeten ondergaan, die trouwens ons succesvol was, of al iedereen verzekerd ondertussen al weet, kreeg ik dat hier met taloren. Bij deze ook bedankt voor al de gebeden. Ik word grotendeels op mijn gemak ter plekke daar in de kliniek. En brie om zeggen dat ik meer last had dan van mijn leerstreek of van het vertrouwen heb gehad. Prijs de Heer. Vorige week mocht ik me horen van Jos dat het de geest in ons is die voor ons vecht om meer en meer te kunnen lijken op de Heer Jezus. We er zelf kunnen er niks aan veranderen. En ook voor deze levenslessen is het zo dat we ze moeten ervaren in plaats van gewoon te lezen en er tozen van te maken. Dat zijn hier geen lessen dat we voor onszelf kunnen leren. Dat gebeurt ook door de geest die in ons werkt. Nogmaals, we zijn arm van geest als we toegeven dat we niks anders kunnen dan vertrouwen op hem en op hem alleen. En dat gebeurt niet in 1, 2, 3. Want dat wordt een vergeet met trap. Deze lessen zijn misschien eens repetitief. Altijd andere situaties dat we opnieuw en opnieuw gaan aan de leven moeten ondervinden. Tegen dat we ze te volle kunnen beseffen. Dit gezegd zijnde, we komen maar bij het eerste voorbeeldje van de 3 opeenvolgende lessen dat we kunnen binnen voordat we naar het resultaat gaan. En dat is het stukje over de bezorgdheid. Heeft er iemand al de film Schindler's List gezien? Nee, het is een hatte-cultuur. Het is een film die hem afspeelt in de Tweede Wereldoorlog, concentratiekampen. En daar hebben we een tip. Oscar Schindler, die een metaalfabriek begint. En die op die manier 1100 mensen, Joden, te werk stelt. En op die manier ook uit haar leven eigenlijk redt. We zien ook in die film dat Oscar op het laatste omringd wordt door al zijn arbeiders dat hij hadden daar. 1100 mensen, dat is toch wel redelijk hoor, in die tijd. En die mensen komen hem eigenlijk vaarwel zeggen, omdat hij moet vluchten. Hij is nogal zo'n ook deel van het Duitse regime. Ze stonden er allemaal rond zijn auto en nu wisten dat zijn auto. En zeiden, Domi had ook nog 10 mensen kunnen winnen. Een oude pin uit zijn vest, een houten pin met nazi-symbool. Hij zei, dat ging ook nog 2 mensen waard geweest zijn. En een barst in tranen uit. Als je erover nagepeest, stel je voor dat je maar 20 seconden met te leven hebt, voordat je laatste adem uitblaast en de aarde verlaat. Wat zou het uitmaken? Al het geld dat we nu zelf zo besteden. Beeld je in, je kijkt naar je klokken, hij ziet dat je niet langer meer redt. Hij gaat rap in Gods aanwezigheid zijn. En met meer een deel van ons leven, juist aan jezelf, je weet. Hoe wanhopig moet men ons niet voelen op het moment dat we in Gods aanwezigheid komen. En al dat geld dat we gebruikt hebben om onze sociale status te bekomen, want het doet er voor vele mensen toe. Welke kleren dat ze dragen, welke auto dat zijn, welke huis dat zijn, onze in een redelijke statuut staan voor de gemeenschap, dat draagt allemaal bij door. En opeens zien we dat we voor Gods troon staan. Hoe wanhopig en hoe leeg dat we zien. Dus leven is niet meer op dat moment of een soufflé. Twee niet. Er zit geen inhoud in. Met andere woorden, gebakken lucht. Wie wil er zich in deze situatie bevinden? Gods koninkrijk is aangebroken. Wees geen idioot. En in de eerste plek klappen voor mezelf. Word niet verliefd op geld. En van die ding, het wordt je dood. En het probleem is dat je maar beseft als het te laat is. Als je aan die laatste levensadem komt, en het leven is voorbij, kun je je voorstellen, stonden voor de Heer Jezus, met een verspild leven? Hoe kun je dat verantwoorden aan degene die je het leven gegeven hebt? En het verspild. Omdat je meer gaf op je eigen status en geld. Als iemand nog nooit geen schaamte gekend heeft voor zoiets, op dat moment had dat wel heel akelig zijn, vrees ik. Ik wil ook niet zeggen dat het niet mogelijk is om een deftige auto te hebben, om deftige kleren te hebben, of een schoon huis te hebben, maar je begrijpt wat ik wil zeggen. We weten allemaal wanneer dat geld dus te pakken heeft. Je weet wel wanneer dat we meer en meer geld willen verdienen om jezelf te kunnen verwennen. Want uiteindelijk komt het daarop neer. Het is niet meer omdat je het nodig hebt voor het levensnoodzakelijkheid voor te eten of te drinken, of voor een lening of te betalen van een huis, een hypotheek enzovoort. Het gaat steeds om meer en meer willen. En het gaat nooit genoeg zijn. Geldzucht is een afgod. En afgodendienaars komen niet in Gods koninkrijk. Het is cru om te zeggen, maar het is een feit. Iedereen weet waarom dat een peest voordat hij slapen valt. Wat dat er je motiveert. Jezus wil zeggen, wees voorzichtig. Maar wees ook niet gierig. Het gaat niet over bedachtzaamheid, als je zin hebt waarvoor je moet zorgen. Het is ook niet de bedoeling om een boormachine in action te gaan kopen en 3 maanden later weer een te gaan kopen en dan 3 maanden later daarop nog een te gaan kopen. Je investeert beter in het wat die goed is, deftig is en langer meehoudt. En vele mensen verbergen gierigheid onder de kleers van een goede rentmeester te zijn. Maar daarmee ga je God niet om de tuin leiden. Wees voorzichtig, wees bedachtzaam, maar wees ook niet gierig. Dat is een les waarmee we te worstelen hebben. Ik wil eens zijn ze zeker. Was het niet die zee van liever had in een hart of in een hand? Maar het is ook wel, het is ook wel. We moeten ook niemand oordelen. Stel je voor dat je naar de kerken komt, je komt binnen en je wordt van de voorganger. Meneer, mevrouw, goeiemorgen allebei. Maar welkom van me ga je niet krijgen. Ola. Wel, een gepeperde vraag die volgt. Hoe kun je nu met zo'n grote, luxueuze Mercedes hier vlak voor de deuren staan, als er hier op het einde van de straat een meisje in een karton doos zijn? Die voorganger misschien is een beetje grof en ze klappen, maar hij is ook niet heel verkeerd. De beoordeelt misschien wel de meisje voor te zeggen van, je zit er eerder dik, hè? Hij gaat toch niet een vraag of geen vragen stellen om de meisje hier in een karton doos te staan. Maar toch staat die vraag tot nadenken. De hoofdvraag is, wat motiveert je om geld te verdienen? Meer dan dat je nodig hebt voor het overleven en je gezin te onderhouden bijvoorbeeld. Zou je wel voorzien dat de mensen op het einde van de straat ook een deftige maaltijd kunnen eten? Of wil je voor jezelf een s'avonds een toertje gaan doen in een zwembad van 25 meter? Als je begrijpt wie dat ik wil zeggen. Zeg dat je wilt, maar het is toch niet aangenaam om over geld te spreken in Gods aanwezigheid. En weet je waarom? Omdat dat hier voor de westerse wereld de grootste afval is die er voor het moment is. En ook in deel van Azië. Geldzucht en gierigheid zijn dingen waarvan we enorm moeten opletten. Dus wees voorzichtig wat je hart naar uitgaat. Het is de motivatie ervan die van tel is. Ik wil zeker niet met steen smitten. Maar ik wil mezelf en jullie broers en zussen erop nadrukken dat we voorzichtig moeten zijn wat dan dus hart naar uitgaat. Als God je de mogelijkheid gegeven hebt voor heel veel geld te verdienen, waarom zou je het dan niet gebruiken voor de gemeente bijvoorbeeld? Wees maar aan de arme weduwe in dat geval. Stel je voor, je krijgt een enorm bedrag van 200.000 euro van het wie. Je weet niet van wie, je weet niet van wat dat komt, maar het is een geschenk, toch in de ondertiteling. Wat doe je ermee? Je kunt het bijvoorbeeld aan de gemeente geven. Het is hier nog werk. Of je koopt een chique Mercedes met alles erop en dralijk, of wat je al zo gewild hebt. Wat verantwoord ga je geven als je voor de Heer Jezus zou staan? Waar dat je hart is, daar ga je schat zien. Denk toch maar een keer aan. Als iemand naar mijn leven zou kijken, kun je voor jezelf pezen. Wat zullen de mensen zeggen van wat dat mijn schat is? Wat zullen de mensen zeggen over wat dat mijn hart is? Jezus is niet geïnteresseerd in tegenargument. Hij zegt simpelweg, wat dat je schat is, daar ga je naar te zien. Waar wil je in investeren? In jezelf of in Gods koninkrijk? Dat is een hoofdvraag dat we dus moeten afvragen in dat stukje hier. Nu, tweede topic uit de tekst. De lamp van het lichaam. Mijn eerste gedachte was, wat heeft dat hier nu te maken met schatten in de hemel, in de plekken van de paarden en met twee heren dienen? En met bezorgdheid. Ja, kijk. Maar toch, het is met elkaar verbonden, heb ik ondervonden. Het is zeker met elkaar verbonden. Kom maar op een keer mee, ga je er mee pakken, zoals jij vandaag de nieuwste zeden op WTV. Waar ons oog op gericht is, dat is ook waar dat het licht gaat zijn. En waar is ons oog op gericht? Wat is het wat ik hele dagen op staren? Wat zijn de dingen waarop dat ik dagdroom, in termen van wat hij wil worden, wil ik dat zeggen. Als ik dagdroom, is dat dan over hoe meer en meer dat ik wil likken op de Heer Jezus? Of is dat over de chique auto dat ik gisteren wilde kopen? Het zijn heel belangrijke vragen die we zelf moeten stellen. Want dat zijn de vragen die ons duidelijk maken wat dan uw hart werkelijk is. Stel jezelf een keer de vraag. Waarin vind ik mijn toevlucht? Waar is ons oog op gericht? Als ons oog gericht is op God, gaan we licht kennen van binnen, zegt hij. Maar als ons oog gericht is op iets anders, duisternis. Als ons oog gericht is op de schat, datgene wat dat dus meer bezighoudt of had, zelf. Wat is de schat die nu zo'n doet opleiden? Jawel, als het niet een hemel is, hoe groot is de duisternis zelf in uw stoom? Als het niet een Gods koninkrijk is, dan moet wel vrije duister zijn in uw hart. De achtergrond slaat hier inderdaad wel op het goede oog en het kwade oog, wel heel duidelijk. Dat kan te maken hebben met tekort aan focus, of het gaat om egoïsme. Maar het werkt allebei op dezelfde manier. Ze gaan samen, die twee. Een egoïstisch persoon kan de toekomst niet zien. Ze leven voor het moment. En ze zien niet verder dan het heden. Het is de bedoeling dat we verder zien of het heden. Het koninkrijk is aangebroken. We kunnen niet meer pezen in het heden. Het koninkrijk reikt veel verder dan dat. Het is de aankondiging van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En is niet met dit gebonden. Het is de bedoeling dat we ook zo ernaar leven. Weet je waarop dat neerkomt? Ah wel. Het komt erop neer of dat je waarlijk gelooft dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Dat is wat dat allemaal op neerkomt. Als Jezus is opgestaan uit de dood, dan doet het er niet meer toe wat er gebeurt. Als ik op deze manier leef, zal God mijn leven rechtvaardigen. En zal degene rechtvaardigen die op hem lijken. We zijn in zijn beeld gemaakt. En daar komt het op neer. Geloof ik hier nu eigenlijk werkelijk dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood? Geloof ik dat oprecht? En daardoor worden ze ongesoms woze, door onze religieuze manier van pezen. We worden gewend aan die vrome manier van doen, dat we het niet meer als echt aanschouwen, dat de scherpe rand er een beetje van af is, dat het stomp is geworden. Mensen die in Ethiopië of Iran leven, als opstaan is de keur dat ze recht in de loop van een AK-47 komen, wat dat niet aangenaam is. Ze er pezen veel meer aan de dingen die er toe doen in hun leven dan weder. Dat moet je zeker zien. Hier in onze westerse maatschappij, hebben we het zelf niet deuren dat ze een ding gebeuren. Je zou verrast zijn om te weten dat de mensen in Ethiopië voor ons bidden, omdat ze pezen dat de bedreiging voor ons veel groter is dan van hun. En het is ieder die aan kerkdeuren genageld worden. He. Dan moet je wel weten, ze zijn nog gelijk ook. Ik ben de eerste om te zeggen dat ik er sommige keer niet aan uitgeroken. Zelfs Thomas kust het ook eerst niet. Eerst zien en toen geloven, zei hij. Jezus is werkelijk opgestaan. Thomas' woorden verklinken nog steeds door de tijd heen als hij Jezus zag en aanraakte. Mijn Heer en mijn God. Zo ongeloven was het dat moment niet meer. Zijn ogen zijn opengehouden, het licht gezien en net de Heer Jezus herkende als zijn Heer en zijn God. Het besef gaat niet op ene keer komen binnengevallen. Het had een eindje duren, kleine stapjes. Kleine stapjes maken een groot geheel. En er ligt een heel leven voor ons om het te doen, om ons leven te wijden aan Gods koninkrijk. En het besef komt wanneer dan is ongenomen van wie dat de Heer Jezus werkelijk is. Je leert het huis ook niet in met de schoren. Je leert ook geen eten zonder pot en pannen. Als zonen van je vader neem je soms ook je kleine plastic huismaaiertje voor mee te gaan met papa en de grote. Gewoon nog kom, hè? Potten en pan, plastic patatjes gaan, dat passeert ook al horen nog. Wat begint kleine? Kleine begin aan de leer van de Heer Jezus is beseffen dat hij woordelijk leeft. En toen pas ga je echt zien. Nogmaals, je kunt jezelf de vraag stellen, waar ligt mijn harte? Besef ik dat hij is opgestaan? Of pees ik dat alleen maar? Is dat hier werkelijkheid of is dat hier fictie voor mezelf? Mensen, het moment dat je beseft dat het werkelijkheid is, dat de Heer is opgestaan uit de dood, dat hij leeft, ga je nog richten op hem. En het is serieus. Het mag niet ook de bedoeling zijn dat de vijand het gebruikt om ons te verdelgen. Dat is ook Gods bedoeling niet. En weet dat we ons leven op een andere manier zo wel doen verlopen. En dat de duisternis in ons zult consumeren wat dat we nog hebben, van wat dat er is aan ligt. Dat is niet wat dat hij wil. En het is inderdaad onmogelijk, en dat derde stukje dat we te zien uit de lesjes, om twee heren te dienen. Dat klopt over slavernij. Je kunt gewoon geen twee heren dienen, terwijl dat je niet in dat dien zit, laat je een ander in de steken. Juist, hé. Eén er ook om het neer heb een keuze nog tussen beiden. En kijk te kijken hoe dat allemaal samenkomt. Die schatten, de lampen, de twee heren. Het is als aan het zesde. Opnieuw en opnieuw. Is God werkelijk onze Vader? En dat is ondertussen ook de titel van het stukje voor vandaag, Luc. Is God werkelijk onze Vader? Is die dat wel? Kan je hem vertrouwen? En dat is juist het punt. Zijn we bereid om hem vader te noemen? Zal ik hem kunnen vertrouwen? Zal ik zijn weesheid kunnen vertrouwen? Of ga ik van mezelf niet maken wat dat goed is en wat dat ik doe? Vanaf vers 25 volgt het resultaat van de eerste drie lessen dat we gehoord hebben. Dat resultaat is alleen maar onvoorwaardelijk vertrouwen. Alleen maar vertrouwen zonder compromis. Geen bezorgdheid omtrent alles wat aan mijn lichaam of je leven te maken heeft. Wees niet bevreesd of zit er niet mee in. Maak je geen zorgen. Dat is heel belangrijk. Het betekent niet dat we niet meer moeten gaan werken of gaan voorzien voor ons gezin. Ook de vogeltjes moeten rondvliegen en in hun nof komen pakken, terwijl ze het eten vinden. Het gaat niet in onze schoot geworpen worden. We moeten nog steeds doen wat dat deel is van ons mens zijn. Als niemand het wat plant of kweekt, gaan we dood van honger. Maar wees niet bevreesd ervoor. Zit er niet mee in. Kijk maar naar het antwoord wat dat de Heer zegt. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Nu, als je een bekrompen beeld hebt van wat dat de Vader is, dan ga je misschien een beetje meer moeite hebben daarmee. Dat kan ik verstaan. Maar uiteindelijk is het ook niet onze verantwoordelijkheid. Alles wat al voorzien wordt, wordt voorzien door de Vader. En is ook zijn verantwoordelijkheid. Laten we het best doen. En laten we ons leven in zin aanvangen. We moeten doen wat we moeten doen. Want dat is ook onze verantwoordelijkheid. Maar de voorziening van alles wat we nodig hebben, komt van de Vader. De vogels in de lucht kregen ook alles wat ze nodig hebben. En wie leeft er nu een uur langer door hem zorgen te maken? Salomo was ook niet gekleed like de lelies in het veld. En als het gras dat er vandaag zo schoon uitziet, behalve het is te zijn, dat een beetje weinig water gaat die laatste tijd, maar als dat zo schoon gemaakt is, en morgen in de oven gesmeten is, is er wat dat ze zijn, hoe kunnen we toen dus zorgen maken over wat we gaan aandoen? En niet beter misschien. Bij ons zit de zorg ieder op een andere plek. Als we een dag van vandaag afvragen wat gaan we eten, of we verkleers gaan kan doen, of wat gaan we drinken, dan is dat niet uit bezorgdheid, grotendeels, maar veel eerder uit de teveel aan keuze hier in onze westerse maatschappij. Bezorgd zijn of zorgen maken is ongeloof in het vertrouwen op de Heer. Het komt omdat er geen onvoorwaardelijk vertrouwen is in de Heer. En als we zien op de eerste drie lesjes dat we juist gehoord hebben, wat dan ons hart is, waar is het dan? Er is maar één plek die juist is. En het is bij de Heer. Daarmee, zegt de Heer zelfs nogmaals, zoekt eerst het koninkrijk. Zoek eerst hem. Vertrouw volledig op hem. En met wat je nodig hebt, hij zal het je geven. En wat we zeker nodig hebben, zijn de woorden die er vooraf gaan aan dat stukje in die drie lesjes. Je hart moet bij hem zijn. Je oog moet helder zijn en op hem gericht zijn. En je kunt maar één iemand dienen en zijn volledige vertrouwen stellen. En dat is wat hetzelfde. En al de rest zal voorzien worden, zegt de Heer Jezus. Dus waarom zullen we ons dan nog moeten zorgen maken? Ik zeg het nog één keer. Het gaat niet van hetzelfde gaan. Eerst naast papa of mama met de plastic huismooier, met de plastic potten en pannetjes. Eerst kijken hoe dat gedaan wordt. En later, wanneer je pest uit onder de knie hebt, zelf proberen. Het gaat niet van alleen dakje lopen. Zeg gerust, ik spreek met ervaring. Pees dan de meeste mensen die ervaring hebben daarin. Zo roer ze van niet. Beetje bij beetje gaat wel lukken. Klein durven beginnen. Ervaring opdoen is de boodschap. Zoals Vassos vorige week zei, het mag zeker niet bij woorden blijven. Er moet praktijk aan te pas komen, anders komt er niks van. En van praktijk gesproken. Verleden week maandag, als de cliënten naar de drumlessen moesten, was achter, en hadden gevraagd voor alleen het te mogen weer een keer. En ja, de mochten, we kan net maar een klein hertje daarbij, dat moment. Ja, moet dat vindje nu heel als alleen weer een keer over die grote bonen, dat enorm kruispunt daar. Ik zei, ik ga maken dat men niet ziet, ik ga overal achterkruipen. Ik zag hem vertrekken, ik achter die struiken zitten, verdukken en doen, achter die huizen door zo van dienst. En chance dat er me niemand is op bezig gezien. Ze gingen zeiden van, child, het wat dan, of man, de flikmaal. En kijk, ja, dan was de straat overgestoken. Ik kon hem zien doen, wachten totdat het ventje geroen was, gewoon oversteken. En dus ik zag dat juist de baan de noek was, ja en niet was. Ik zei, ik ga ze hier overlopen. Loop mij over en ik zie hem om me kan stoppen met hem omgedroogd. Ik zei, ja, lap, ik ben erbij. Ik heb het. Ja, natuurlijk had hij mij gezien. En hij schoot in een lach. Hey, had mama toch gezegd dat ik alleen mocht gaan? Nee, ik zei, ja, maar is toch wel content dat ik hier zie? Ja, 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 kom. Eén keer is goed, de volgende keer niet meer. He. Ik zei, ja, goed, geen probleem. Dat komt in orde. Goh, ja, ik wil zeggen, op dat moment heb ik zo'n gevoel van, oké, okay, ik heb eigenlijk gefaald. Mijn vertrouwen op de Heer was like, toen toch niet zo groot of ook peesde. Toch met die situatie. Nu weet ik wel dat de volgende keer dat dat gebeurt, dat ik toch een beetje meer op mijn gemak ga zien. Weten dat het kan. En mijn vertrouwen op de Heer gaat toch wel een klein beetje groter zijn ook. Maar met dat geklappen van praktijk. Hè. Het is alleen de praktijk die dat ik beamen. En je moet het ervaren om te leren. Het is gisteren voor dat te worden, maar voor dat te doen, dat is een ander paar letters. Door de hulp van de Heilige Geest kunnen we ervan verzekerd zijn dat dus niet gaat ontbreken van alles wat we nodig hebben. En hoe kan je dat nu zo zeker zeggen, zou je pezen? Ik heb nog een tekstje in 1 Korinthe. 1 Korinthe 2, vers 9 tot 12. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. Maar wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. En het laatste van die tekst kun je lezen, maar wij hebben de gedachten van Christus. En dat is wat dat Jezus ons toonde in dat onderricht hier voor vandaag en voor de toekomst. Jezus heeft ons zijn gedachten toonbaar gemaakt in alles wat hij deed en alles wat dat hij zei. Als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. We hebben nu al een paar keer gehoord in de studies van Jos over Johannes. Zo dus, zijn Vader is ook onze Vader. God de Vader, die ons zijn kinderen noemt. Die mogen we te volle vertrouwen en leren kennen als de waarlijke goede Vader. Die zorgt voor zijn kinderen. Maak je maar geen zorgen. Amen.